We zouden verder gaan met Efeze.
Toch?
Ja, de tweede helft. Hè?
Tweede helft. We hebben vorige keer Efeze 1 tot en met 3 gehad. Ja. En nu gaan we terug verder naar Efeze 4 tot en met 6. En ja, dat is best een hele mooie brief waar veel in staat. Nou, iedereen die weet het nog van vorige keer wat het thema was, toch? De onze hemelse positie. Wie we in Christus zijn geworden. Dat was het hoofdthema. En Efeze 1 tot 3 geeft een schets van Gods plannen. Wat God met ons gedaan heeft. Hoe God ons veranderd heeft. Hoe God, zometeen kom ik nog wel op details, eigenlijk ons tot nieuwe mensen heeft gemaakt. En dan Efeze 4 tot en met 6. Dat is de praktijk. Dat is dat wat er dan in de praktijk als het ware uit voortkomt. Nou, die volgorde vind je heel vaak in de Bijbel. Eerst een stuk, ja, theorie klinkt altijd negatief. Want bij theorie denkt iedereen altijd van dat is kennis die er niet toe doet. Die nutteloos is. Het gaat om de praktijk. Je zou beter kunnen zeggen, het zijn de grondslagen. Het zijn de fundamenten waarop het tweede praktische gedeelte van de brief gebouwd is. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Romeinenbrief, dan begint dat over onze rechtvaardiging op grond van het geloof. En het tweede gedeelte, of het derde gedeelte moet ik eigenlijk zeggen, van Romeinen 12 gaat over hoe leef je nou als een rechtvaardige. Wat houdt dat nou in? Nou, hier heb je eigenlijk hetzelfde. Er worden een aantal principes gegeven van onze positie in Christus in hoofdstuk 1 tot en met 3. In hoofdstuk 4 gaat vervolgens de praktische toepassing maken. Wat betekent dat nou? Je zou kunnen zeggen dat in hoofdstuk 1... dat daar staat dat wij geroepen zijn om deel te hebben aan het lichaam van Christus. Dat is de eeuwige plannen van God, de positie van de Heer Jezus. En als je dan naar hoofdstuk 1 vers 22 gaat, daar staat dat wij als dat Heer Jezus hoofd is over alles aan zijn gemeente, vers 23, die zijn lichaam is. Dus dat wij een eenheid vormen met de Heer Jezus en in feite ook met elkaar. Dat is het thema van hoofdstuk 1. En je zou kunnen zeggen dat het eerste gedeelte in Efeze 4, van het praktische gedeelte, daarop aanhaakt. Efeze 4, vers 1 tot 16, dat gaat er eigenlijk over als we dan één zijn met Christus en één zijn met elkaar, wat betekent het dan om in eenheid te wandelen, in eenheid te leven? Nou, het tweede gedeelte, een stuk van de brief, Efeze 4 vers 17 tot 5 vers 17, dat gaat eigenlijk over wandelen in reinheid. Dat je een nieuwe mens bent en wat dat betekent, hoe je als een nieuwe mens mag leven. Dat sluit eigenlijk aan bij het tweede gedeelte uit het leerstellige gedeelte. Efeze 2 vers 1 tot en met 10 ging erover dat God ons, toen wij dood waren, tot leven gewekt heeft, positie heeft gegeven met Christus, dat we mogen wandelen in de voetsporen, in de goede werken die God tevoren voor ons bereid heeft. En dat vind je dus eigenlijk terug in dat tweede gedeelte, in het praktische gedeelte, Efeze 4 vers 17 tot 5 vers 21. Dat gaat erover, vers 17, het gaat er wandelen in reinheid, wandelen als mensen die bij de Heer Jezus horen, nieuwe mensen. Nou, het derde gedeelte, in het eerste gedeelte, Efeze 2, vers 11 tot het eind, dat ging erover dat hoe mensen uit de volken en Joden samen in Christus tot één nieuw volk geworden zijn. Dat hij is onze vrede, Efeze 2, vers 14, dat de scheidsmuur tussen Jood en Heiden is weggebroken en dat we samen, vers 15, één nieuwe mens geworden zijn. Nou, in feite is er verzoening plaatsgevonden. Verzoening tussen mensen en God, maar ook verzoening tussen mensen onderling. En je zou kunnen zeggen dat dat ook het thema is van Efeze 5, vanaf vers 18 tot en met 6 vers 9. En dat gaat dan over het huwelijk, over kinderen en ouders, over slaven en meesters. Dus hoe je in harmonie, in onderlinge eensgezindheid kunt wandelen. Zonder die scheidsmuur, zoals je in Efeze 2 had, tussen Jood en Heide, of tussen slaaf en meester, dat het praktische uitwerking krijgt in hoe je in de praktijk mag leven. En dan het laatste gedeelte uit Efeze 6. Dat sluit aan bij hoofdstuk 3. Hoofdstuk 3, dat ging over de geheimen van de kennis van Christus. Dat de Heer Jezus de overwinnaar is in de hemelse gewesten op de boze machten. En dat God een heel nieuw plan heeft voor ons. En daar wordt eigenlijk op aangehaakt in het laatste gedeelte in Efeze 6 over die geestelijke wapenrusting vers 10 en verder. Dus Christus' overwinning over de Satan, hoofdstuk 3, die vindt zijn weerslag in de praktijk in hoe wij mogen leven los van de invloed van de Satan. Omdat wij in Christus de overwinning over de Satan hebben. Dus dan zie je eigenlijk dat die leerstellige thema's uit het begin, dat die terugkomen in de praktijk. En dat je die praktijk eigenlijk niet goed kunt begrijpen, is mijn stelling dan ook, als je dat eerste gedeelte niet begrijpt. Als je niet snapt hoe de Efezebrief schetst wat het is om in Christus te zijn, dan ga je dus ook nooit snappen, is mijn stelling, wat dat tweede gedeelte betekent. En hoe dat, wat Paulus daarmee bedoelt, wat God daarmee bedoelt. En de grootste verwarring, die zullen we natuurlijk helemaal op het eind bewaren. Dat snap je zeker wel. Dat is het hele stuk over die geestelijke wapenrusting. Die geestelijke wapenrusting waar van alles en nog wat over gezegd wordt. Maar ook dat volgt eigenlijk logisch uit de brief wat dat betekent. En daar gaan we het vanavond ook over hebben. Dus blijf opletten, val niet in slaap en dan komt alles goed. Jep, tot zover. Nou, Efeze 4 vers 1. Daar begint het praktische gedeelte. Daar staat, ik vermaan u dan, ik de gevangene in de Heer. Dus daar zie je al, van we gaan nu over van de grote vergezichten, gaan we over naar de praktijk. Ik, Paulus, de gevangene in de Heer. Wat betekent gevangene in de Heer? Slaaf? Nee, slaaf is niet gevangen. Hij is gevangen. Hij zat in de gevangenis. Hij zat fysiek in de gevangenis. Maar eigenlijk was het ook een gevangenschap voor het geloof, omdat hij natuurlijk vanwege de prediking van Christus door de Joden was opgepakt. En tegelijkertijd kan je zeggen van ook die gevangenschap die dient een doel. Omdat de Heer Jezus, omdat Paulus daar in die gevangenis een paar van de mooiste brieven heeft geschreven met de grootste vergezichten wat het christelijk geloof betreft. Welke brieven waren dat ook alweer? Ik heb het al een paar keer eerder verteld, dus zo langzamerhand begint het. Filippenzen, Colossense. Welke brief hoort er bij Colossense? Nee, niet Thessalonica. Welke brief werd tegelijk met Colossense verstuurd? Nee, ook niet. Ja, bijna. Filemon. En de brief van Efeziërs. En mogelijk ook nog de brief van Timotheus. Maar goed, dat zijn dus Colossense en Filemon. En nee, dat zei ik niet. Ik zei geen Korinthe. Nee. Efeze en Colossense, dat waren ook twee brieven die parallel aan elkaar liepen. Die waarschijnlijk tegelijk geschreven zijn, waarin je dezelfde thema's vindt. Bijvoorbeeld het hele gedeelte over slaaf en meester, man en vrouw, kind en ouder. Dat vind je eigenlijk ook parallel in de Colossense brief. Dus heel veel van de thema's die vind je in Efeze en in Colossense. En toch zijn er twee verschillende brieven met twee verschillende accenten. Je zou kunnen zeggen dat Colossense wat meer het accent legt op Christus als hoofd van het lichaam in de hemel. En Efeze wat meer het accent legt op dat wij als lichaam van Christus met hem verbonden zijn als hoofd in de hemel. Maar het accent ligt bij ons op aarde, op ons lichaam hier op aarde, hoe wij het lichaam van Christus vormen. Nou, in ieder geval, Paulus die schrijft dan, ik, de gevangene in de Heer. Ik vermaan u dat u waardig de roeping wandelt waarmee u bent geroepen. Nou, dat is eigenlijk alweer het linkje naar hoofdstuk 1. Dat ging over die roeping, over die uitverkiezing, over het grote plan van God. Terwijl in alle nederigheid en zachtmoedigheid met langmoedigheid elkaar in liefde verdraagt. En u beijvert de eenheid van de geest te bewaren in de band van de vrede. Dat is interessant, hè? Want hier staat het begrip de eenheid van de geest. Je moet de eenheid van de geest bewaren. Wat houdt dat in, de eenheid van de geest bewaren? En de Telos-vertaling die heeft er ook nog een hoofdletter G bij gezet, van geest. Moeilijke vraag, hè? Ja, kijk, de brief die spreekt over dat we één lichaam geworden zijn. We zijn het lichaam van Christus. En dat is eigenlijk wat God van ons gemaakt heeft. God heeft ons nou eenmaal als gelovigen aan elkaar verbonden, als ledematen van het lichaam van Christus. En God heeft ons ook zo verbonden met het hoofd in de hemel, de Heer Jezus. Er wordt wel eens gezegd dat wij de verantwoordelijkheid hebben om het gebed van de Heer Jezus in Johannes 17, om dat te bewerken. En de Heer Jezus bidt, Vader, ik bid u dat zij één zijn, zoals wij één zijn. Uit Johannes 17. Dat is helemaal niet nodig. Want dat gebed van Johannes 17, wat staat in de MBG-vertaling boven het hoge priesterlijk gebed, dat is niet een gebed van een hoge priester tegen God. Dat is een gebed van de Zoon van God, of een gesprek van de Zoon van God met de Vader. En het is geen gebed wat afhankelijk is van of mensen dat wel of niet gaan uitwerken. Dat is een gebed of een vraag van de Heer Jezus aan de Vader. Van ik wil dat zij één zijn. Ik wil dat er een eenheid is tussen allen die mij volgen, die mij dienen, die mij kennen. En die eenheid is ontstaan toen de Heer Jezus Christus zichzelf voor ons gaf. En de eenheid gevormd is van zijn lichaam. Wij zijn nu eenmaal als gelovigen allemaal per definitie aan elkaar verbonden. Dat is een van de betekenissen ook van het avondmaal. De vele korrels zijn samen het ene brood. Die eenheid bestaat. Daar hoeven we niks voor te doen. Die bestaat gewoon. Het gebed van de Heer Jezus, die vraag van de Heer Jezus, die is vervuld omdat de Zoon van God dat afgesproken heeft, mag ik het zo zeggen, met God de Vader. Dat wil niet zeggen dat die eenheid altijd zichtbaar is. Die eenheid, die is een principiële eenheid, die bestaat altijd, dat wij als gelovigen aan elkaar verbonden zijn. Maar dat betekent ook dat we, dat is dan het verschil tussen Efeze 1 tot 3, de positie, en Efeze 4 tot en met 6, dat is de praktijk, dat wil wel zeggen dat wij de handen en voeten aan moeten geven. We hoeven die eenheid niet te maken, die bestaat, maar we hebben wel de opdracht om die eenheid zichtbaar te maken. En dat zichtbaar maken van de eenheid, dat zou je de eenheid van de geest kunnen noemen. Dat is dat de Heilige Geest in de praktijk in ons werkt en dat zichtbaar wordt dat wij als gelovigen samen dat ene lichaam van Christus vormen. Dus dat is de praktische kant van dat wat de Heer Jezus gedaan heeft. Nou, dan staat er, zoals u ook geroepen bent, staat er eigenlijk gewoon achter. Er is heel veel eenheid, dat is de eenheid die God heeft gemaakt. Maar die eenheid moeten wij vervolgens in de praktijk gaan brengen. Nou, die eenheid die God gemaakt heeft, die staat erachter. Dat staat in vers 4. Eén lichaam, één geest, één hoop van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen. Die is boven allen en door allen en in allen. Maar diegenen die van tellen houden, hoeveel dingen staan hier?
Zeven.
Zeven aspecten van de eenheid van het lichaam. De eerste drie, dat gaat eigenlijk over de vrede. Even kijken, zo één lichaam, één geest en één hoop. Dat gaat over wat God als het ware voor ons gedaan heeft. We hebben dezelfde hoop, we hebben dezelfde geest gehad en we zijn samen het lichaam van God geworden. Dat tweede is meer praktisch. De tweede drie, dat we één Heer, één geloof en één doop hebben. Die hebben wat meer te maken met de praktijk van ons leven. We dienen dezelfde Heer. We hebben dezelfde doop. Ik denk niet dat je hier hoeft te denken aan waterdoop. Want dan kan je vragen, hebben we nou echt dezelfde doop? Een kinderdoop en een volwassenendoop en een koninkrijksdoop en een, wat voor doop er allemaal zijn. Maar dat we hier moeten denken aan de geestdoop. De geestesdoop, dat je gedoopt bent met de Heilige Geest. En één geloof. Dat ons geloof gericht is op Christus. En als zevende, dat we ook één God en Vader hebben. Allemaal dezelfde God als onze eigen Vader mogen leren kennen. Die doop met de Heilige Geest, die kennen jullie allemaal wat het inhoudt?
Nou, dat is veel verwarring over.
Die doop van de Heilige Geest, er worden alle termen aangegeven hoe de Bijbel dat beschrijft. Maar wanneer ontvang je de Heilige Geest? Efeze 1 hebben we dat gezien. Vers 13. Er staat, toen u het woord van de waarheid, het evangelie van de behoudenis hebt gehoord, toen zijn we verzegeld met de geest van de belofte. Op het moment dat je tot geloof komt, dan krijg je Gods geest. Dat is geen tweede bekering, een nadere zegen of iets. Gods geest komt in je wonen zodra je de Heer Jezus Christus toebehoort. En die doop, die heeft daar ook mee te maken. Eigenlijk kun je zeggen dat als de Heilige Geest in je komt wonen, er een heleboel dingen gebeuren. Het is een zegel, het is het stempel van God. Je bent mijn eigendom, het is die verzegeling met de Heilige Geest. Maar een ander aspect is, wat je in 1 Korinthe 12 vindt, vers 13... dat wij door één geest tot één lichaam gedoopt zijn. Het zijn Joden, het zijn Grieken, het zijn slaven, het zijn vrije. Want ons allen is van één geest te drinken gegeven. Dus toen wij de Heilige Geest ontvingen, kwam de Heilige Geest in ons wonen, die kwam ons vervullen, die kwam ons verzegelen. Nou, dat zijn allemaal woorden, maar die heeft ons ook als het ware gedoopt. Gedoopt tot wat? Tot onderdeel van het lichaam van Christus. Zo staat het in 1 Korinthe 12, vers 13. We zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Dus de doop van de Heilige Geest, die heeft te maken met het worden van het ene lichaam van Christus. Aan elkaar verbonden worden. En dat is de eerste keer gebeurd op de Pinksterdag, toen de Heilige Geest werd uitgestort. Toen al die gelovigen, die 3000, samen als het ware dat lichaam van Christus werden. Maar je zou kunnen zeggen, elke keer als iemand tot geloof komt en hij de geest ontvangt, dan wordt hij ook als het ware in de geest gedoopt om bij dat lichaam van Christus te horen. Dat is geen tweede zegen. Dat gebeurt op het moment dat je tot geloof komt. Dat is het werk van God. Het heeft niks te maken met een geloofsgroei, geloofswandel, geloofsprestaties, uitdrijven van demonen of wat dan ook. Het is simpelweg een feit dat dit gebeurt op het moment dat je in de Heer Jezus Christus gaat geloven. Dus dat is die doop in de geest. En is ook één doop in de geest. Want als je twee dopen in de geest had, ja, dan zou de een bij het ene lichaam horen, de ander bij het andere lichaam. Heb je geen één lichaam. Nee, we horen allemaal bij het ene lichaam van Christus. Of we het nou begrijpen of niet wat het inhoudt. Dat is het aardige. Ook als je de doop van de geest niet begrijpt. En ook als je daar een heel andere interpretatie van hebt, dan ben je toch, net als ieder andere christen, met de geest gedoopt op het moment dat je tot geloof kwam. Gods werk is niet afhankelijk van ons begrip daarvan. Dat is heel geruststellend. Goed, nou, dan gaat Efeze 4 verder. En ik sla een paar versen over, anders dan wordt het een heel lange avond. In vers 11, dan staat er, en hij heeft sommigen gegeven, als apostelen, anderen als profeten, anderen als evangelisten, anderen als herders en leraars. En dan staat in vers 7, aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Je zou kunnen zeggen, iedereen heeft dezelfde zegen ontvangen van God. De zegen van de Heilige Geest, de zegen van we horen bij het ene lichaam, de zegen van het kennen van God de Vader. Dus die zeven dingen die er aan het begin staan, die kent iedereen. Tegelijkertijd heeft God ons ook verschillend gemaakt. Hij heeft de één een ene bediening gegeven, een andere bediening en een derde weer een andere bediening. En er zijn verschillende lijstjes met gaven, geestelijke gaven in de Bijbel. In 1 Korinthe vind je een lijstje, in Romeinen vind je een lijstje, hier vind je een lijstje. En die zijn eigenlijk allemaal anders. Dat wil zoveel zeggen dat er heel veel verschillende soorten taken, gaven, bedieningen zijn die dezelfde geest geeft. En hier noemt Paulus er vijf taken. En het mooie is, dat een paar dingen zijn er mooi. Bijvoorbeeld waar 1 Korinthe 12 spreekt over deze geestelijke uitingen, deze charismata, de geestesgaven. Maar dan zijn er dingen die je krijgt. Je krijgt de gave van het spreken in tongen of het onderscheiden van geesten of noem maar op. Maar hier, wat staat hier over die gave? Vers 11, 4 vers 11.
Er is sommigen gegeven
Ja, wat wil je daarmee zeggen? Heeft sommigen gegeven? Nee, ja, sommigen. Iedereen krijgt iets.
Hij heeft mensen gegeven.
Hij heeft mensen gegeven. Hier zijn de gaven niet dingen die je krijgt, maar hier zijn de mensen met een gave, de gave aan de anderen in het ene lichaam. Dus de een is een apostel en dan ben je niet apostel voor jezelf, maar dan ben je apostel om de gemeente te dienen. En dan ben je niet een profeet voor jezelf, maar dan ben je profeet om de gemeente te dienen. Nou, de categorieën die hier staan zijn vrij generiek. Apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Bij de apostelen denken we in de eerste instantie aan de apostelen in de begintijd, zoals Petrus, zoals Paulus, die echt een apostolische bediening hadden. Die hadden het geestelijke gezag en het inzicht om als het ware namens God te spreken en gemeenten te stichten en het evangelie helder te maken. Die profeten die hier staan, moet je in eerste instantie ook denken aan de profeten, de nieuwtestamentische profeten. Dus de profeten die bijvoorbeeld mee geopenbaard hebben wat het woord van God was. Denk aan een Judas of een Jacobus, dat waren geen apostelen. Maar dat waren wel profeten die spraken namens God. En die hebben dus het woord van God helpen voleindigen als gave van de geest. Je zou ook kunnen zeggen dat in afgeleide zin er nog steeds wel apostelen zijn. En nog steeds wel profeten zijn. Apostel, wat betekent het woord apostel? Wie is er goed in Grieks? Gezondene. Een apostel is een gezondene. En wat de Heer Jezus bijvoorbeeld zegt, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u, is eigenlijk, we zijn ook gezonden, we zijn ook apostelen. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, als je de Heer Jezus, door de Heer Jezus gezonden bent, ben je een apostel. En je zou misschien kunnen denken aan mensen die gemeentestichtend werk doet in bepaalde gebieden. En dan zou je misschien wel apostel kunnen noemen. Als je maar niet het gezag van een Paulus of een Johannes op dat soort mensen plakt. Want dat hoorde bij de begintijd. Profeten, hetzelfde. Wat is een profeet? Definitie van een profeet? Spreekbuis?
Om zich te bekeren weer tot het volgen van God, tot vroeger dan de Tora weer volgen.
Ja, nou dat klopt, ja. Het woord spreekbuis is eigenlijk het mooiste. Een profeet is iemand die de woorden van God doorgeeft. En die woorden van God in het Oude Testament, die hadden altijd twee aspecten. Het ene aspect was de boodschap van jongens, dit is een goed en dit is een fout. Let op, God wil zussen me zo van je. Het andere aspect van veel profetie in het Oude Testament is dat er soms ook een bewijs aan verbonden werd. Als je luistert, gebeurt er dit. En als je niet luistert, gebeurt er dat. Dus een stukje toekomstvoorzegging. Iemand heeft ooit gezegd dat een profeet is het voortzeggen en het voorzeggen. Snap je? Het voortzeggen, namens God spreken in deze wereld. En het voorzeggen, dat is vertellen wat de toekomst gaat brengen. Nou, je vindt ook in het Nieuwe Testament profeten. Bijvoorbeeld in 1 Korinthe 14. Dat hele hoofdstuk gaat over de profetie. 1 Korinthe 14 vers 1. Daar staat, jaagt naar de liefde en streeft naar de geestelijke uitingen. Maar vooral dat u mag profeteren. En dan staat er in vers 3. Wie profeteert spreekt voor mensen tot opbouwing, vermaning en vertroosting. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, het kenmerk wat van die profetie in het Nieuwe Testament ook vandaag de dag nog een rol speelt, is dat je als het ware doorgeefluik bent van God en met woorden van God vermaand, vertroost en bemoedigt. En niet zozeer allemaal beelden, ik zie dit, of God zegt, nu moet je zussen me zo doen wat anders. Dat zou kunnen, ik zeg niet dat het niet kan, maar het meest bijbels is dat je namens God, als het ware, spreekt en iets in het midden legt. Natuurlijk.
Dus het kan ook iemand zijn die dan spreekt en daar in een preek opbouwt of vermaant.
Ja, of vertroost. En het punt is dat waar de oud-testamentische profeten, kon je hun woord toetsen. Hoe kon je het woord toetsen? Van een oud-testamentische Of het uitkwam. He, daarom zat die toekomstvoorzegging erbij. Als je dit doet, gebeurt er dit. En als je dat doet, gebeurt er dat. En Jeremia zegt, kijk maar, als het echt een profeet van God is, dan gebeurt er wat hij zegt. En als het een valse profeet is, dan zegt hij het een en gebeurt het ander. Hoe kunnen wij nieuwtestamentische profeten toetsen? En moeten we ze toetsen? Er staat in 1 Korinthe 14, dat is heel interessant, zodra je het over de profeten hebt, dat de profeten ook getoetst worden. 1 Korinthe 14, vers 29. Laten twee of drie profeten spreken en laten de anderen het beoordelen. De tijd van het absolute gezag van God. Ik spreek namens God, zo zegt de Heer. Dat vind je niet. De opdracht is als je iemand profeteert, iemand namens God spreekt of de Bijbel uitlegt, wat dan ook, de anderen de verantwoordelijkheid hebben om dat te toetsen, te beoordelen. En je kunt ook niet zeggen, zegt 1 Korinthe 14, van ja, de Gods geest die geeft mij dat in. Ik kan er niks aan doen. Nee, want de geesten van de profeten zijn de profeten onderworpen, dan een paar versen verder. Dus dat is het nieuwtestamentische profetie. Dan staat er nog achter, nog drie bedieningen in vers 11. Dat je evangelisten, herders en leraars. Evangelisten, dat zijn mensen die het evangelie uitleggen en als het ware vissers van mensen zijn, die mensen het evangelie zo kunnen uitleggen dat mensen dat aannemen en de Heer Jezus willen leren kennen. Leraars zijn mensen die de Bijbel kunnen uitleggen, het woord kunnen uitleggen en toepassen. En herders zijn mensen die als het ware zorg hebben voor de kudde. Dat is het pastorale aspect. Er zijn nog veel meer gaven, maar dit zijn de gaven die hier in Efeze 4 worden genoemd. Nou, waarvoor dienen die gaven dan? Staat er gewoon achter in vers 12. Om de heiligen te volmaken, dat is het eerste. Het tweede, tot het werk van de bediening. En de derde, tot de opbouwing van het lichaam van Christus. Totdat wij alle komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Tot een volwassen man, tot de maat van de volgroeidheid, van de volheid van Christus. Een hele lange zin. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen, waarom heb je gaven in de gemeente? Dat is om dat ene lichaam met dat ene hoofd te volmaken. Dat lichaam en hoofd is een nieuwe mens. Hè, dat is een mens. En die nieuwe mens die was al, als het ware, geïntroduceerd in hoofdstuk 2... Dat hebben we net ook volgens mij gelezen. In 2 vers 15. In hoofdstuk 2 vers 15. Daar staat op dat hij die twee, Jood en Heiden, in zichzelf, dus in hem als hoofd, tot één nieuwe mens zou scheppen. Je zou kunnen zeggen dat de gemeente één lichaam is, maar ook één nieuwe mens. Een nieuw type mens, verbonden met het hoofd in de hemel. De mens van God. En waarvoor dienen de gaven? Die dienen als het ware om ons in de praktijk te laten groeien naar dat beeld, naar die eenheid, die positie die God ons al gegeven heeft. Hier staat het ook, om de heiligen te volmaken, dus dat we dus groeien in onze praktijk. Dat derde, tot de opbouwing van het lichaam van Christus. Dat je zo nieuwe mens wordt. Maar dan staat er aan het eind, totdat wij alle komen tot de eenheid van het geloof. Dus weer die praktische eenheid. Die principiële eenheid bestaat. Maar de praktische eenheid. En die zit daarin, in de kennis van de Zoon van God. Dus dat we het hoofd kennen. De positie kennen die we in Christus hebben. De Heer Jezus kennen als de hoofd van het lichaam. Als degene die in zijn gemeente actief is. En dan staat erachter tot een volwassen man, tot de maat van de volgroeidheid, van de volheid van Christus. Moeilijk woord, maar die volheid van Christus, wat is dat ook alweer? Moeilijke vraag, hè? Die volheid van Christus hebben we gehad in hoofdstuk 1. Laatste vers. Net gelezen, de Heer Jezus als hoofd over alles gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, comma, de volheid van hem die alles in allen vervult. Dus de gemeente, dat lichaam van Christus, dat is ook de volheid van Christus. Dus als hier staat dat wij de volheid van Christus zijn, dan hebben we dat over de gemeente in de eenheid gezien als het lichaam van Christus, verbonden met het hoofd in de hemel. En dan snap je ook wat de volgroeidheid van de volheid van Christus betekent. De maat van de volgroeidheid van de volheid van Christus. Dat wij als gemeente zo mogen zijn zoals God in zijn plannen ons heeft bedoeld. Je hebt principieel de eenheid waar de Heer Jezus om vraagt, Johannes 17. En dan heb je de praktijk wat wij met elkaar mogen of moeten vormen. En dat mogen vormen, daar hebben we dus die gaven voor, die ons helpen, die inzicht geven, die ons toerusten. En dat we samen met elkaar als een eenheid ook tot, in de praktijk, tot die volgroeidheid van het lichaam van Christus mogen komen. Jep, dat helder? Nou, sla ik weer een stukje over. Dat vind je vaker, hè? Eigenlijk vind je die hele woordgebruik vind je hier. Bijvoorbeeld in vers 15, opgroeien tot hem die het hoofd is. Opgroeien tot hem die het hoofd is, weer hetzelfde beeld. Maar dan gaan we iets verder. Dan gaan we naar vers 20. Maar zo hebt u Christus niet geleerd. Waar u hem immers hebt gehoord en in hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, dat u, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens hebt afgelegd die ten verderve gaat overeenkomstig zijn bedrieglijke begeerten en vernieuwd wordt in de geest van uw denken en de nieuwe mens hebt aangedaan die overeenkomstig God geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. Ik heb het net al gezegd, dit stukje is de praktische tegenhanger van het begin van hoofdstuk 2. Begin van hoofdstuk 2 begon ermee dat wij dood waren in onze zonden en overtredingen. Maar dat wij opgewekt zijn, nieuw leven ontvangen hebben van God. En dat wij met Christus in de hemelse gewesten zijn gezet. Dat is wat hoofdstuk 2 over gaat. En wat je dan hier ziet, is dat de praktijk is dat we die oude mensen hebben afgelegd. En lees, die mens met die zonde en met die misdaden, die hebben we achter ons gelaten. En we zijn vernieuwd van binnen en we hebben de nieuwe mens aangedaan. We zijn dus nieuwe mensen geworden die in nieuwheid van leven, zo'n citaat uit Romeinen 6, voor God mogen leven. Nou, dat vind je eigenlijk ook terug in hoofdstuk 2. Als wij samen één lichaam geworden zijn. En als wij samen met de Heer Jezus verbonden zijn, dan betekent dat ook in de praktijk dat wij allemaal persoonlijk één nieuw persoon zijn geworden. Dat we een nieuwe mens geworden zijn. En je zou kunnen zeggen, die nieuwe mens die we in hoofdstuk 2 hebben gehad, hoofdstuk 2 vers 15, dat we tot één nieuwe mens geworden zijn, dat die nieuwe mens ook in hoofdstuk 4 naar voren komt, in ons persoonlijk. Dat wij allemaal nieuwe mensen geworden zijn. En als nieuwe mensen maken wij deel uit van de nieuwe mens. En de nieuwe mens is dat lichaam van Christus, de gemeente, die verbonden is met het hoofd in de hemel. De oude mens hebt afgelegd, vernieuwd bent in de geest van uw denken en de nieuwe mens hebt aangedaan. En hoe is de nieuwe mens dan van karakter? Het staat erachter. Er staat achter die overeenkomstig God geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. Waar doelt dit op? Dit vers?
Naar de wil van God geschapen is.
Is het overeenkomstig God? Naar het voorbeeld van God, naar het beeld van God. Gaat er al een lampje branden? Naar het beeld van God. Hoe is Adam ook alweer geschapen? Naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. En het werd een drama met de zondeval. En vervolgens gaat God hier nieuwe mensen scheppen. Opnieuw naar het beeld van God. Dat vind je trouwens nog iets specifieker in de Colossensebrief. Daar vind je diezelfde stukje. Moet ik even kijken waar het ook weer staat. Colossense 3, vers 9. Lieg niet tegen elkaar, daar u de oude mens met zijn daden hebt uitgedaan en de nieuwe hebt aangedaan, die vernieuwd wordt tot kennis naar het beeld van hem die hem heeft geschapen. Dus eigenlijk vind je daar nog specifieker dat wij geschapen zijn, herschapen zijn naar het beeld van God. Wat Adam ooit was, naar het beeld en de gelijkenis van God, wat hij verloren was, dat is als het ware opnieuw gebeurd toen wij tot geloof kwamen. Toen wij nieuwe mensen werden, toen zijn we opnieuw naar het beeld van God, naar het beeld van Christus geschapen. Overeenkomstig God. Leg daarom de leugen af. Nou, dat stond ook in Colossenzen 3. Als je dan naar het beeld van God geschapen bent, gedraag je dan als God. Wandel dan als God. Wees dan als God. Ja, niet in zijn almacht, maar in zijn natuur. En daarom komt dat praktische gedeelte erachter. Leg daarom de leugen af. Omdat wij nu naar het beeld van God geschapen zijn in ware gerechtigheid en heiligheid. God is rechtvaardig. Wij als nieuwe mensen worden gekenmerkt door diezelfde rechtvaardigheid. God is heilig. Wij worden gekenmerkt door diezelfde heiligheid. Omdat wij, als het ware, naar het beeld van God herschapen zijn. Dat is wat hier staat. En dan komen dus die praktische tips hier. Leg de leugen af. Word toornig en zondig niet. Laat hij een dief was niet meer stelen. Al die praktische dingen. En die willen eigenlijk zoveel zeggen als van, kijk, als je nog dood bent in zonde en overtreding, Efeze 2, dan wandel je zoals de overste van de macht van de lucht jou ingeeft. En dan lieg je en dan bedrieg je en dan is dat je leefwereld. Maar als je hernieuwd bent naar het beeld van God, dan ga je gedragen, dan wil je gedragen zoals God is, in gerechtigheid en heiligheid. En als in het Oude Testament stond van, gij zult niet stelen, dan was dat een gebod voor die oude mens. Die oude mens, die kon stelen. Die moest je een gebod geven. Maar als je herschapen bent naar het beeld van Christus, dan is er helemaal geen behoefte om te stelen. Dan wil je juist het omgekeerde doen. Dan staat er heel mooi van, dat hij een dief was, niet stoppen met stelen, ja niet meer stelen, maar dan staat er, maar vele arbeiden en met zijn eigen handen het goede werk, opdat hij kan meedelen aan hem die gebrek heeft. Een dief steelt en neemt van de ander. Als christen geef je de ander. Je deelt mee wat je ontvangen hebt aan de ander. Dus eigenlijk het omgekeerde, precies het omgekeerde wat er in het Oude Testament stond. Wat de wet niet kon bereiken, die kon hoogstens zeggen doe niet en doe niet en doe niet, kan Christus wel bereiken. Hij geeft ons als het ware de mogelijkheid om naar zijn voorbeeld te wandelen, naar zijn voorbeeld te leven en te delen, uit te delen in plaats van te nemen. Nou, dat zijn nog een aantal andere praktische voorbeelden daar in dat gedeelte. En die laten we hem even rusten. Yep. Kom in hoofdstuk 5. Nou, hoofdstuk 5 is eigenlijk de kern, hè? 5 vers 1. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. Als wij herschapen zijn naar het beeld van God, overeenkomstig God, dan is de praktische consequentie dat wij als God zijn in de wereld. En niet als God zijn in de zin van macht, dat we bepaalde macht kunnen claimen, maar naar ons karakter. Hoe wordt God gekenmerkt? God is licht, God is liefde, God is wijsheid. Nou, wat zegt Efeze 5? 5 vers 2. Als God liefde is, wandelt in liefde. Efeze 5 vers 8. Als God licht is, wandelt als kinderen van het licht. Als God wijs is, vers 15, wandelt niet als onwijze, maar als wijzen. Dus dat is eigenlijk waar dit hoofdstuk over gaat. Eigenlijk wordt gezegd van kijk, het voorbeeld van hoe God is, het voorbeeld van wie hij wil zijn, hij mag zijn, zo mogen wij zijn in ons leven. Nou, navolgers van God, dat eerste in vers 2, wandelt in liefde. Zoals ook Christus ons heeft liefgehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven, als een offerande en een slachtoffer voor God tot een welriekende reuk. In het Oude Testament stond er, heb je naaste lief als jezelf. Dat is het Oude Testament. Er is een grens aan de liefde voor je naaste. Je hoeft je naaste nooit meer lief te hebben dan jezelf. In het Nieuwe Testament is er ook een norm voor onze liefde. die is ook begrensd. Je hoeft elkaar nooit meer lief te hebben dan zoals de Heer Jezus ons heeft lief gehad. Nou, als we daar overheen dreigen te gaan, dan komen de gevarenzone. Maar in de praktijk staat er meteen achter van hij heeft ons zichzelf overgegeven als een offer en een slachtoffer voor God tot een welriekende reuk. Dus eigenlijk kan je zeggen, onze liefde voor de naaste naar het beeld van God is grenzeloos. Is geen norm meer. Dat is het Nieuwe Testament. Dan staat er, hebben we vorige keer ook wel eens besproken bij 1 Johannes 3, dat vind ik zo grappig. 1 Johannes 3 vers 16. Hieraan hebben wij de liefde gekend. Dat hij zijn leven voor ons heeft afgelegd. Voorbeeld. Ook wij behoren het leven voor de broeders af te leggen. He, dus dat is de 3 vers 16 uit de brieven. De Heer Jezus, al zo lief heeft God de wereld. Die ken je wel, Johannes 3 vers 16. En Johannes 3 vers 16 is de praktijk. Als dat de norm is. Dan kunnen wij, dan mogen wij dat navolgen. En ons leven ook voor de broeders afleggen. En dan is het aardige, omdat het in de praktijk zo weinig voorkomt. En als je dat doet, doe het hoogstens 1 keer in je leven. Ja, want veel vaker gaat niet lukken. Dan staat er meteen een meer praktische tip tussen. Het volgende vers. Wie nu aardse goederen heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden en zijn hart voor hem sluit, hoe blijft de liefde van God in hem? Dus in de tussentijd dat je nog niet je leven voor je broeder aflegt, begin dan eens met je bezittingen. Nou, dat is toch ook wel heel praktisch. Zoals de kippen. Ja, die hebben wij geofferd aan de lemming of de marter of wat is het ook mogen zijn. Ja. Ja. Goed. Vers 8. 5 vers 8. Wees dus hun mededeelgenoten niet, want vroeger was u duisternis, vers 7. Maar nu bent u licht in de Heer, wandelt als kinderen van het licht. Onze levenswandel mag gekenmerkt zijn door liefde, omdat God liefde is. En hij mag gekenmerkt zijn door licht, door heiligheid, door gerechtigheid, omdat God licht is. En wij dat in de praktijk mogen navolgen. Nou staat er nog achter in vers 11. Hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken van de duisternis. Het licht, vers 13, is alles dat openbaar maakt. En dan tenslotte wandelt als wijze, niet als onwijze, maar als wijze, terwijl die geschikte gelegenheid uitbuit. En dan staat er nog achter, dat is ook wel zo mooi. Wees daarom niet onverstandig, maar verstaat wat de wil van de Heer is. Dat is een opdracht. Verstaat wat de wil van de Heer is.
Tracht te verstaan.
Ja, dat is al een beetje afgezwakt, ja. Maar goed, in beide gevallen heb je de opdracht om de wil van God te verstaan. En dan wordt er wel eens gezegd, het is heel erg moeilijk om de wil van God te verstaan. Wat wil God nou voor mij? En wat? Nou, dat is ook wel zo. Maar in elke brief van Paulus vind je, of in heel veel brieven van Paulus, vind je dat begrip de wil van God. En in elke brief is dat een andere wil. Namelijk de wil zoals die tot uitdrukking komt in de brieven. In deze brief van de Efeze gaat het erom dat wij verbonden zijn met elkaar en met Christus in de hemel. En dat wij, als het ware, als nieuwe mensen, de kenmerken mogen dragen van God zelf. Als hier staat, verstaat wat de wil van God is, dan wil dat zeggen dat wij steeds meer mogen gaan begrijpen wat het in de praktijk inhoudt om die navolgers van God te zijn. Te wandelen in liefde, te wandelen in het licht, te wandelen in wijsheid. Er is niks spannends of miraculeus. Dat heeft ermee te maken in de praktijk handen en voeten te geven aan deze geestelijke opdracht om te wandelen in licht, te wandelen in liefde, te wandelen in wijsheid. Dat is hier de wil van God. En dan staat er nog achter, word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. Gaat er bij jou ook tracht vervuld te worden met de geest dan? Of is dat dan?
Hij tracht niet dronken te worden.
Tracht niet dronken te worden, ja. Dat is een gebiedende wijs, hè? Wordt vervuld met de geest. Is niet een wens, een bid erom om vervuld te worden met de geest. Nee, wordt. Wij kunnen dat doen. Nou ja, dat staat hier dus, hè? Wordt vervuld met de geest. En als dat een opdracht is die wij niet kunnen, dan had het niet moeten staan. Nou, daar is ook wel wat over te zeggen. want wordt vervuld met de geest en staat erachter en spreekt tot elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, zingend en jubelend in uw hart tot de Heer en dankt te alle tijden voor alles de God en Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Dus het vervuld worden met de geest, dat wordt verbonden met het lofzingen en het jubelen in je hart tot de Heer, die open relatie met God hebben. Nu had ik al verteld dat de Colossensebrief parallel liep aan deze brief. Dus als we nu naar Colossense 3 gaan, dan vind je datzelfde, 3 vers 16. Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen, terwijl u in alle wijsheid elkaar leert en terecht wijst met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en in de genade zingt in uw harten voor God. Dus dan heb je weer die psalmen en die lofzangen en die liederen. En zingen in je hart voor God. Maar nou is even de vraag. Hier lees je dus toevallig niet over dat wordt vervuld met de Heilige Geest. Maar hier wordt een andere uitdrukking gebruikt die op hetzelfde neerkomt. De consequentie is namelijk in beide gevallen dat je liederen gaat zingen en voor God gaat lofzingen. En die geloofsrelatie met hem hebt. Hier staat, laat het woord van Christus rijkelijk in je wonen. In Efeze staat, wordt vervuld met de Heilige Geest. Eigenlijk zit er helemaal geen verschil in. Als je het woord van Christus in je hart laat wonen, dan komt woord en geest zijn verbonden, werkt de Heilige Geest ook in je hart. Dan ben je vervuld met de Heilige Geest. In de praktijk. Natuurlijk, de Heilige Geest woont altijd in je. Maar dit is de vervulling dat je ook vol kan zijn in de praktijk, in je gevoelens, in je ervaren van Gods Geest. Het verschil tussen vervulling van de Geest en vol zijn met de Geest. Dus van een paar mensen staat er dat ze vol waren van de Geest. En je zou kunnen zeggen, elke dag, elke minuut geleid werden door de Geest. Maar hier is het vervuld. Dat is, je hebt hoogtepunten in je geloof en momenten dat God soms verder weg lijkt. Hoogtepunt, het geloof, dan ben je vervuld met de Heilige Geest. En dat bereik je door het woord van Christus rijkelijk in je te laten wonen. Goed. Nou, dan hebben we nog op drie gebieden waar de eenheid, dat is hoofdstuk 2, het tweede gedeelte, de eenheid die Christus gemaakt heeft door zijn kruis, vrede tussen hen die veraf waren, dat ging daar over Joden en Grieken, die samen verbonden worden in het ene lichaam. Dat wordt eigenlijk praktisch gemaakt in die drie voorbeelden, hoe er soms een kloof kan zijn tussen echtgenoten, man en vrouw, tussen kinderen en ouders en tussen slaven en meesters. En eigenlijk wat je hier vindt, is dat Paulus diezelfde toepassingen gebruikt. En zegt van, kijk, als je die nieuwe mens bent, als je naar het voorbeeld van God, overeenkomstig God, geschapen bent, dan ga je dat ook in hele praktische relaties merken. Dan ga je dat merken in je huwelijk, dan ga je dat merken in je gezin, en dan ga je dat merken op je werk. Dat is even de praktische toepassing van slaven en meesters. En wat je hier dan vindt, is dat eigenlijk de relatie tussen man en vrouw, tussen slaaf en meester, tussen kind en ouders, die worden eigenlijk geregeerd door wat we hiervoor gehad hebben, dat we met z'n allen navolgers zijn van God. Dus je vindt de liefde, je vindt dat licht en je vindt die wijsheid terug. In het huwelijk, op je werk, in je gezin. De kenmerken van God, die mogen ons als het ware, die mogen ons als het ware vervullen. Nou, dat eerste gedeelte over het huwelijk is eigenlijk wel heel erg mooi. Want daar staat ook weer van, kijk, je kunt allerlei praktische tips geven hoe je moet leven. In het Oude Testament stonden allemaal regels en bepalingen van wat je wel en niet mocht doen en ook hoe je in het huwelijk moest zijn enzovoort. Maar hier wordt eigenlijk het voorbeeld genomen van de Heer Jezus. Hier wordt het voorbeeld genomen van de relatie tussen de Heer Jezus en zijn gemeente. Hier verandert het beeld eigenlijk een klein beetje, want hier wordt de gemeente gezien als de vrouw, als de bruid, en de Heer Jezus als de man, als de bruidegom. En dan staat er in vers 25, mannen, hebt u vrouwen lief? Voorbeeld, evenals ook Christus de gemeente heeft lief gehad en zichzelf voor haar heeft overgegeven. opdat hij haar zou heiligen, haar reinigen door de wassing met water door het woord. Opdat hij de gemeente voor zich zou stellen, heerlijk zonder vlek of rimpel, etc. Dat laatste wordt vervuld in Openbaring 19. Daar vind je de bruid van het lam, die daar in dat witte, reine gewaad, reine, fijne linnen verschijnt. En die bruiloft van het lam, daar wordt gesloten in de, het huwelijk van het lam gesloten wordt in de hemel. Daar is de bruid als het ware, de kerk, gereed gemaakt en geschikt om de bruidegom tegemoet te treden. Vandaag de dag wordt de bruid gevormd. Er staat in Openbaring 19, dat is Openbaring 19, vers 8. Vers 7, de bruidegom van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En haar is gegeven, bekleed is zij met blinkend rein fijn linnen. Want het fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. Dat wil dus zeggen dat dat beeld van dat linnen gewaad van de kerk straks in de toekomst, dat wordt gevormd door de rechtvaardige daden van vandaag de dag. Hoe wij vandaag de dag in de praktijk handen en voeten geven aan die nieuwe mens die in heiligheid en gerechtigheid van God, naar het beeld van God gemaakt is. Die nieuwe mens, hoe die vorm krijgt, dat wordt straks zichtbaar in de hemel. En dat is eigenlijk waar hier alweer naar wordt verwezen. Dat is het werk van de Heer Jezus, die ons als het ware dag aan dag helpt om ons geschikt te maken om te wandelen, Efeze 2, in die goede werken die God van tevoren heeft bereid. Nou, en het gaat dan even verder over dat beeld tussen man en vrouw, die eenheid. Vers 32 staat, deze verborgenheid is groot, de eenheid tussen man en vrouw, maar ik doel op Christus en op de gemeente. Met andere woorden, de relatie in het huwelijk, dat je man en vrouw één bent en met elkaar verbonden bent, dat is eigenlijk een afschaduwing van de relatie tussen de Heer Jezus en de gemeente, die geestelijke relatie. En dat mag je dan ook zien, dus ook een van de beelden die hierop van toepassing is. Goed, stel voor dat we dit gedeelte verder laten en naar het laatste gedeelte gaan. Had ik net beloofd, die geestelijke wapenrusting. Die geestelijke wapenrusting, vanaf hoofdstuk 6 vers 10, dat is nog wel een dingetje, hè, want er wordt heel veel over gesproken. Over geestelijke strijd. En er wordt voor alles en nog wat bijgehaald. Nou, noem eens een aantal beelden die er zijn voor geestelijke strijd. Hoe wordt er over gesproken vandaag de dag?
Als je het moeilijk hebt, wat rond als een briesende leeuw.
Als je het moeilijk hebt, strijd tegen de Satan als briesende leeuw.
Zonde
strijd.
Strijd
tegen de zonde.
Verleidingen.
Verleidingen. Strijd bij Israël. Nou, ik zou vertellen, bij alles wat hier genoemd is, is deze tekst wel eens genoemd. Ja, nee, inderdaad, we hebben geestelijke strijd. Mm-hmm. Maar gelukkig hebben wij een schild van het geloof en bladibladibla. Dat is allemaal heel mooi. En wil niemand natuurlijk zijn plezier ontnemen. Maar het is belangrijk om als je zo'n gedeelte leest, ook te snappen waar het over gaat. Laten we eens even een hele basale vraag beginnen. Tegen wie is die strijd?
Niet tegen bloed
en vlees. Nee, er staat in vers 12. Onze strijd is niet tegen bloed en vlees. Maar tegen wie wel?
De machten in de hemelse gewesten.
Machten tegen de hemelse gewesten. Oké, en waar zijn die machten? In de hemelse gewesten. Dus het is niet een strijd tegen de zonde. Toch? Het is ook niet een strijd tegen Israël, wat dan ook. Dit is een strijd tegen de machten en de overheden in de hemelse gewesten. Nou, die machten en die overheden, die kwamen al tegen, heb ik al gezegd, van deze gedeelten lopen parallel. Die lopen parallel met hoofdstuk 3. Want in hoofdstuk 3, vers 10, daar stond, opdat nu aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten door de gemeente de veelvoudige wijsheid van God bekendgemaakt wordt naar het eeuwige voornemen dat hij heeft opgevat in Christus Jezus, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus daar wordt eigenlijk al genoemd, Efeze 3, vers 10. Dan wordt al genoemd, er zijn machten in de hemelse gewesten. Maar Efeze 3 zegt verder, van wij als gemeente op aarde hebben als het ware een betekenis, een boodschap, richting die geestelijke machten. Dat in ons de overwinning van Christus zichtbaar wordt. Eigenlijk gaat het daarover in hoofdstuk 3. Dan heb je de macht van Christus, hoe de Heer Jezus overwonnen heeft over de machten, de werking van zijn kracht. En dan de, vers 8, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus verkondigd wordt. Vers 9, de verborgenheid die alle eeuwen verborgen was. Dat dat nu bekendgemaakt wordt aan die overheden en die machten in de hemelse gewesten. Let op aarde gebeurt iets. Op aarde wordt de kerk gevormd. Op aarde zijn mensen die worden toegevoegd, samengesmeed tot dat ene lichaam van Christus. En daarmee wordt als het ware aan die hemelse machten getoond dat Christus de overwinnaar is. Dat wij hem toebehoren. Dat wij een nieuwe mens zijn, geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. Dat is wat Efeze 3 zegt. Nu komen we bij hoofdstuk 6. En nou is de eerste vraag natuurlijk, van waar vindt die geestelijke strijd plaats? Er staat onze strijd, vers 12, is niet tegen bloed en vlees, maar tegen overheden, tegen machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis.
In de hemelse gewesten.
Tegen de geestelijke machten van de boosheid in de hemelse gewesten. Nee, deze strijd vindt niet plaats in de hemelse gewesten. Deze strijd vindt plaats op aarde. Dit is een misvatting die heel vaak voorkomt. Er staat hier dat die geestelijke machten in de hemelse gewesten zijn. Maar onze strijd vindt niet plaats in de hemelse gewesten. Onze strijd vindt hier plaats op de aarde.
Maar waar zie je dat dan?
Nou, waar zie je dat in de hemelse gewesten dus? Er staat in vers 12 dat die machten in de hemelse gewesten zijn. Mm-hmm. En er staat niet dat die strijd in de hemelse gewesten is. Die strijd, vers 12, is gewoon hier. Niet tegen bloed en vlees, die zijn ook hier. Maar tegen hemelse machten. De machten die de hemelse gewesten zijn. En dat zie je ook, want als je vervolgens naar het vervolg kijkt, wat dan de wapenrusting is die je aandoet, dat zijn dan niet typisch dingen die je in de hemel nodig hebt.
Maar dat is toch best toch? Gek, want als je het zo leest, dan staat het eigenlijk van de niet tegen vlees en bloed.
Ja.
Die zijn hier.
Ja.
Maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldheersers van de duisternis van dit tijdperk.
Ja.
Tegen de geestelijke machten van het kwaad.
Ja?
In de hemelse gewesten.
Ja, nee, maar waar hoort het in de hemelse gewesten bij? Dat hoort bij geestelijke machten.
Ja.
Die zijn in de hemelse
gewesten.
Nee, dat hoort er niet bij. Dat staat alleen maar hier. Je geestelijke machten zijn in de hemelse gewesten. En datzelfde vond je in Efeze 3, net uitgelegd. Die hemelse machten, die zien wat er vandaag de dag op de aarde gebeurt. In de kerk, in de eenheid, in die verborgenheid die zich hier aan het voltrekken is. Het geheim van God, wat zichtbaar wordt in ons. Datzelfde heb je in Efeze 6. Die hemelse machten, die zien wat hier op aarde gebeurt. Als je nou naar die wapenrusting gaat, dan wordt het nog duidelijker. Bijvoorbeeld, er wordt gesproken over dat we de voeten geschoeid hebben met de toerusting van het evangelie van de vrede. Met andere woorden, de evangelieverkondiging. Wat moeten we daarmee in de hemel bij die boze machten? Moeten we niet het evangelie gaan verkondigen of zo? Nee, daar gaat het helemaal niet over. Het gaat erom dat wij op aarde nieuwe mens geworden zijn. Dat wij op aarde de kenmerken van God mogen krijgen. Als we even teruggaan naar die kerntekst in Efeze 4, vers 24, dat we overeenkomstig God geschapen zijn in ware gerechtigheid en heiligheid. En dan lees je de eerste wapenrustingselement, als ik het zo mag zeggen, dat wij de lendenen omgord hebben met de waarheid en bekleed zijn met het borsthalms van de gerechtigheid, dan zie je eigenlijk, wij zijn nieuwe mensen die in ware gerechtigheid en heiligheid geschapen zijn, principe, en nu in de praktijk gaan we daar handen en voeten aan geven. Dat beest is er helemaal mee eens. dat wij daar handen en voeten aan gaan geven aan die gerechtigheid en die heiligheid van God hier vandaag de dag op aarde. Sterker, deze geestelijke strijd is ook helemaal geen geestelijke strijd. De Heer Jezus heeft namelijk die overste en die machten overwonnen. Hij heeft de duivel openlijk tentoongesteld. Dus de duivel en zijn trawanten zijn overwonnen. Hier staat ook niet, pak nou die geestelijke wapenrusting op, begeef je in het gebed in de hemelse gewesten en laat die demonen een lesje leren van wie jij bent in Christus. Wel nee, die demonen zijn al overwonnen. Het gaat er niet om dat wij een opdracht hebben om die geestelijke wereld over te nemen. Het gaat erom dat die geestelijke wereld ziet dat wij die verborgen eenheid met Christus zijn, nieuwe mensen zijn en als het ware naar het beeld van God willen leven. En dan gaat de Satan proberen om dat beeld te verstoren. En als dat gebeurt, als die geestelijke machten komen in de boze dag om ons te misleiden, dan is die strijd er. Maar het is eigenlijk helemaal geen strijd. Want wat moeten wij doen?
Stand houden.
Er staat stand houden. Er staat 4 keer stand houden. Er staat al in vers 11, doet de hele wapenrusting van God aan om stand te houden tegen de listen van de duivel. Nou, stand houden is wat anders dan een kopje kleiner maken. Is met vuur en te zwaar die Satan overwinnen. Nee, dat hoeft helemaal niet. De Satan is overwonnen. Wij hoeven alleen maar stand te houden, hem op afstand te houden. En hetzelfde staat in vers 13. Neemt de hele wapenrusting van God op om weerstand te kunnen bieden in de boze dag, om na alles volbracht te hebben stand te houden. We hoeven niet te overwinnen. De overwinning is behaald door Christus. Het enige wat wij hoeven te doen, is als die boze machten iets van ons willen, ons als het ware dat beeld van Christus, wat wij mogen vormen, om dat te verstoren, dan mogen wij die wapenrusting aandoen en stand houden. Als het ware gaan staan in de overwinning van God. Dus het is een strijd die op aarde plaatsvindt. Waar die machten uit de hemelse gewesten proberen om dat beeld van God, wat wij volgens de Efezebrief mogen vormen, in ware heiligheid en gerechtigheid de nieuwe mens mogen vormen, één met Christus, om dat beeld te verstoren, dan mogen we die wapenrusting opnemen en stand houden in deze dag. Heeft dus niks met demonen uitdrijven, heeft niks te maken met strijd tegen de zonde, heeft niks te maken met Israël, heeft niks te maken met al dat alles, heeft ermee te maken wat wij handen en voeten geven aan het plan van God, wat God hier geschetst heeft in deze Efezebrief. En de Satan wil proberen dat te verstoren, en dan pakken wij die wapenrusting en dan gaan we staan in de overwinning van Christus en dan houden we hem op afstand. Dat is de essentie van de geestelijke strijd. Dan is er nog één extra ding, en het is goed om te begrijpen, namelijk dat die wapens, wat voor wapens zijn dat? Het zijn 7 wapens trouwens. Hè? De 7 wapens, dat begint in de eerste is vers 14, de lenden omgord met de waarheid. Het tweede is het borstharnas van de gerechtigheid. Het derde, dat zijn dan voeten die geschoeid zijn met de toerusting van het evangelie van het vrede. Het vierde, schild van het geloof. 5, helm van de behoudenis. Dus er zijn eigenlijk 5 verdedigingsdingen die je beschermen tegen die listen van de duivel. Dan heb je 1 aanvalswapen. Het zwaard van de geest. Maar het zwaard van de geest, hè, daar staat erachter, is het woord van God. Dus het is niet eens wij die strijden, maar het is de Heer Jezus. Het is God die strijdt. Kijk hoe de Heer Jezus de verzoeking van de Satan te lijf ging. 3 keer, er staat geschreven. Uit Deuteronomium, een boek waarvan gezegd was nooit authentiek is later geschreven. Nee, de Heer Jezus citeert het 3 keer. En God strijdt als het ware met de Satan. En wat is het 7e wapen?
Gebed.
Gebed en smeking. Mag ik het zo noemen? Onze geheime communicatieverbinding met de hemel. Het aanvalscentrum of verdedigingscentrum, hoe je het ook noemt. Want de strijd wordt gestreden door God. Mm-hmm. Niet door ons. We hoeven alleen maar stand te houden. Maar even terug, wat vind je hier? Wat zijn het voor beelden die hier staan? Beeld van een soldaat. Ja, dat klopt. Dat wordt hier, die woorden worden gebruikt. Maar, nog even verder denken.
Een leger.
Dat is een beetje moeilijk. Maar eigenlijk wat we in vers 10 vinden. Sterkt u in de Heer en de kracht van zijn sterkte. Eigenlijk, wat je hier vindt, is dat wij gemaand worden om ons te wapenen met de wapens van God zelf. En voor elk wapen vind je een tekst in het Oude Testament waarin dit toegekend wordt aan God, aan de Heere, hoe de Heere gekenmerkt wordt door gerechtigheid, door heiligheid enzovoort. En die wapens worden als het ware hier overgedragen op ons. Eigenlijk wordt er gezegd, als God in het Oude Testament strijdt voor zijn volk, die karaktertrekken, die mag je terugvinden in je eigen leven. Je mag als het ware de wapens gebruiken die God zelf gebruikt. Onze strijd is niet onze strijd, het is de strijd van God. Wij zijn zo dicht aan hem verbonden, dat wij als het ware ook kunnen schuilen in zijn macht. Wij kunnen ons sterken in de Heer, in de kracht van zijn sterkte. Het is niet onze strijd, maar door dit harnas aan te doen, vereenzelvigen wij ons met de Heer Jezus Christus. En hij strijdt. En wij hoeven alleen maar stand te houden. En Satan kan niks bereiken. Dat is eigenlijk wat hier staat. Dat is de geestelijke strijd. Vandaag de dag op aarde. Als de Satan probeert ons van dat plan van God af te brengen. Dat wij onze toevlucht nemen tot de Heer Jezus Christus. En hem laten strijden. En we hoeven alleen maar af te wachten. That's it. Eigenlijk heel simpel. En niks spannends. Het is gewoon heel bazaal. Dit geloof.
Makkie.
Nou ja, dat staat er. Hè? Dit is, we kunnen het heel spannend maken, ingewikkeld maken. En het is ook heel leuk om demonen uit te drijven. Voor wat het mogen zijn in de praktijk. Maar daar gaat het helemaal niet over.
Dat is helemaal niet leuk.
Nou ja, het is ook niet leuk, daar ben je eens. Maar het gaat erover van hoe je vandaag de dag handen geeft en voeten geeft aan dat nieuwe mens zijn. De mens die geschapen is in het beeld van God, in ware gerechtigheid en heiligheid. En op aarde zichtbaar te maken wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Als we teruggaan naar Efeze 3. Dat getuigenis aan de hemelse gewesten van de veelvoudige wijsheid van God bekendmaken door ons, vandaag de dag, de gemeente op aarde. Dat in ons zichtbaar wordt, niet alleen dat de Satan overwonnen is, maar dat God een eeuwig plan heeft voor ons, met zijn gemeente, waar niemand van de boze machten ook maar enig grip op heeft of op zal kunnen krijgen. Dat is vandaag de dag wat Efeze ons leert voor de praktijk. Yep. Tot zover. Afronden. Zet deze uit.